Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen samen zingen van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Het 25e vers van Psalm 119. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 60 en 61 van zondag 23. Wij noemden u vraag en antwoord 60 en 61. En zingen daarna van Psalm 32, het derde vers, bekende o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Amen. De schriftlezing vindt u in 2 Samuel 7. Wij noemden 2 Samuel 7. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had voor al zijn vijanden rondom. Zo zei de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een stedere huis en de ark van God woont in het midden van de gordijnen. En Nathan zei tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord van de Heere tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag, maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een stedere huis? Nu dan al zo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerschare, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zult zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als een naam van de groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats woont en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelk als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht van de Heere. En hij zei: wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere. Maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken tot van verre heen. En dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, Heere. Om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij, en er is geen God dan alleen gij, maar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, het welk God is heen gegaan zich tot een volk te verlossen, en om zich een naam te zetten, en om voor u deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht van uw volk dat u uit Egypte verlost hebt, de heideren en hun goden verdrijvende. En gij hebt uw volk Israël u bevestigd, u tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot een God geworden. Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid en doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zeggen: de Heere der Heerschaar is God over Israël, en het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Want gij, Heere der Heerschaar, gij God van Israël, gij hebt voor het oren van uw knecht geopenbaard, zeggende: ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht in zijn hart gevonden dit gebed tot u te bidden. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt die God, en uw woorden zullen waarheid zijn. En het dit goede tot uw knecht gesproken. Zo believe het u nu. en zegen het huis van uw knecht. Dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij, want gij, Heere, Heere, hebt het gesproken. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt in dit gedeelte 2 Samuel 7, de versen 18 tot en met 21, die wij nog een keer lezen. Vers 18 tot en met 21. Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht van de Heere. En hij zei: Wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere, maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken tot van verre heen. En dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht, Heere, Heere. Om uw woords willen en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, gij zijt groot, want er is niemand gelijk u. U bent die hoge en verheven, majesteitelijke Heere. En geef dat wij met diep ontzag tot u naderen in onze gebeden. Dat we beseffen, Heer, dat wij als zondaren tot u naderen. En wat een wonder dat u ons dat schenkt. Want wie zijn wij? En wat is ons huis dat gij ons tot hiertoe hebt gebracht? Het is louter uw genade. En geef dat er iets van die verwondering over uw genade mag leven in ons hart. Dat u ook vanmiddag tot ons het woord ligt. En dat u gemeenschap zoekt met verloren mensenkinderen. Zo is het al vanaf het paradijs gegaan. Daar klonk uw stem. Daar riep u Adam. Waar uw kroonjuwelen zich van u hadden afgekeerd, klonk het: Waar zijt gij? U zocht gemeenschap. En Heere, zo gaat het nog. U roept ons tevoorschijn. Omdat wij niet langer in de duisternis en in de zonde zouden blijven leven, maar tot u zouden komen. Naar uw belofte. Ik zal ze trekken met koorden van goedertierenheid, met touwen van liefde. Onwederstandelijke genade. En zo haalt u de buit binnen. En daar gaat u mee voort. Al hebt u de eeuwen door al miljoenen zondaren voor uw naam en voor uw dienst ingewonnen. Verbroken door uw zondagsliefde. En met dat werk gaat u door. Tot op de dag van vandaag. Ook in Oostendam. Onder de jong en oud. En we komen u bidden, Heere. De velden zijn wit om te oogsten. Laat vanmiddag uw genade vloeien in zondershart. Opdat wij met onze zonden en ellenden tot u ons ter genezing zouden wenden. Om bij u een schuilplaats te zoeken en te vinden. Hoe groot is uw goedertierenheid en hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. U die het zelf bij monden van uw zoon hebt getuigd. Gelijk een hen, haar kuikens onder haar vleugelen vergaderd. Alzo heb ik u bijeen willen vergaderen. O, dat het dan niet zal zijn. Gij hebt niet gewild. O, dat vanmiddag alle onwil en vijandschap gebroken zal worden. En naar uw belofte er een gewillig volk zal zijn. Op de dag van uw heerkracht. En schenk ook uw kinderen het brood van het leven. Want u wet niet alleen tot het nieuwe leven dat uit Christus is, maar u onderhoudt het ook. Ach, u geeft teerkost op de levensweg. U geeft manna in uw stijn. U doet water uit de steenrots vlieden. En de steenrots die volgde was Christus. Ook vandaag nog. O, om nu uit hem, die levende zaligmaker, bediend te worden. Om te geloven dat ik in hem nu mijn hele zaligheid heb. Te zien op het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. En zo volkomen, als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf dat werk dat door Christus gedaan is, volbracht heb. Voor zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Heere, vermeerder ons het geloof om Jezus wil. Amen. U mag uw vragen geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en we zingen van Psalm 138 de versen 1 en 2. Gemeente, we hebben zojuist gelezen hoe David tegenover de profeet Nathan zijn verlangen uitspreekt om voor de Heeren een huis te bouwen. David zegt tegen Nathan, zie toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in het midden van de gordijnen staat, tussen het tentdoek. En de ark des verbonds stond symbool voor de aanwezigheid van God bij zijn volk Israël, voor het wonen bij zijn volk, boven het verzoendeksel. Nou, David die woont in een prachtig cederhouten paleis. En de Heere woont in een tent. Niet in de tabernakel, want die stond toen nog in Gibeon. Maar de ark stond in een tent Jeruzalem. David had die immers opgevoerd uit het huis van Obed-Edom. En had er speciaal een tent voor gespannen, zo lezen. Zo kan het niet langer. De Heere moet in een tempel wonen en hij zegt dat tegen de profeet Nathan. En die is daar onmiddellijk mee akkoord. Prima, zegt hij. De Heere zegene u. Maar dan, in diezelfde nacht, dan verschijnt de Heere aan Nathan. En die zegt dat hij tegen David moet zeggen dat hij geen huis voor hem hoeft te bouwen. De Heere zegt, vanaf de tijd dat ik het volk van Israël deed optrekken uit Egypte en het volk onder de richters verbleef in het beloofde land, heb ik nooit bevel gegeven om voor mij een cederhouten huis te bouwen. En daarmee stelt de Heere David al direct gerust dat hij het echt niet als een verzuim ziet van wie dan ook, dat de Heere al die tijd tot nog toe heeft gewoond in een tabernakel, in een tent. En hoe blijkt hieruit hoe die verhoogde majesteitelijke heerlijke God, die hoog woont en troont, toch bij zijn volk Israël wil wonen in een tent boven het verzoendeksel. En dat zegt ook alles van de ark. Daar waar alles spreekt van verzoening door voldoening. En wij weten als nieuwtestamentische gemeente hoe dat alles heen wees. Naar dat volkomen heilswerk van de Heere Jezus Christus. Want hoe heeft deze hoge en majesteitelijke God zich juist en met name diep willen neerbuigen tot onzondige mensen in zijn geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus, die bij zijn komst naar deze aarde niet kwam wonen in een cederhouten paleis, maar in ons zwakke vlees en bloed. Een mens is geworden. En dan nog wel in de gestalte van een dienstknecht, dat wil zeggen in de gestalte van een slaaf. Opdat wij zonder prijs van zijn diensten gebruik zullen maken. Hoe heerlijk heeft hij niet gesproken. Wat wilt gij dat ik u doen zal? U mag het maar zeggen vanmiddag, en jij ook. Waar heb je de Heer Jezus nou voor nodig? Hij is ons in alles gelijk geworden, zegt de schrift, uitgenomen de zonde. En dan wordt hij, we staan nog maar net achter het kerstfeest, door zijn hemelse vader neergelegd in een kribbe. Als een hulpeloos kind, zijn wieg was een kribbe, zo hebben we gezongen, en zijn troon was een kruis. Dus die grote Davidszoon, die koning der koningen en heer der heren, die komt in de gestalte van een dienstknecht naar ons mensen toe. De koningen worden in paleizen. En wat zegt Jezus dan? En ontroerend om dat te lezen. De vossen, zegt hij, hebben holen. En de vogels des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerlegt. Ja, die dan tenslotte de tempel van zijn lichaam liet afbreken. En ten derde dagen weer opbouwt in de zalige opstanding uit de doden. Dan zegt Paulus zo prachtig daarvan, gestorven om onze zonden en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Nou, vanwege dat volkomen heilswerk horen we de Heere spreken in Jesaja 66. bij alles wat wij nu weten. Dit is profetie geweest, maar wij staan erachter. En wat luisteren we dan met andere oren? Alzo zegt de Heer. En dan komt eerst weer die verheven majesteit tot ons. De hemel is mijn troon. En de aarde waarop wij wonen is de voetbank van mijn voeten. En dan zegt de Heer al, waar zou dat huis zijn dat gij voor mij zou bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord buigt. De Heere herinnert David in dit schriftgedeelte ook aan zijn geringheid. Als hij verhaalt hoe hij hem achter de schapen vandaan gehaald heeft. Opdat hij een voorganger zou zijn over zijn volk Israël. En dan krijgen we te horen wat een weldadig God aan zijn knecht David en aan zijn volk heeft geschonken en aan zijn huis. Hij zegt, ik ben overal met u geweest waar u ook heen ging. En ik heb al uw vijanden voor u uitgeroeid. Ik heb u een grote naam gemaakt als de naam van de grootte van de aarde. En ik heb ervoor gezorgd dat er een aparte plaats was voor mijn volk. Waar ik ze geplant heb en veilig kunnen wonen. En ik heb u en mijn volk rust gegeven van al uw vijanden. En in plaats dat u een huis voor mij gaat bouwen, ga ik een huis voor u bouwen. Wanneer u aan het einde van uw leven gekomen bent en u gaat sterven, dan zal ik zorgen dat uw zaad een huis voor mij zal bouwen. En ik zal de troon van uw koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. En uw troon zal vast zijn tot in eeuwigheid. Nou, dan is het genoeg voor David. Ja, wat wil je nog meer verlangen als je zulke woorden van de Heer te horen krijgt? En dan gaat hij naar de tent die hij zelf gespannen heeft. Zeg maar naar het huis van de Heer, waar de Heer woont. Toen ging de koning David in, zo beginnen onze tekstwoorden. Naar de tent waar de ark staat en waar hij zijn God wil ontmoeten. Na zoveel goeds van de Heere gehoord te hebben. Misschien herkent u het wel vanuit uw eigen leven. Die gang naar Gods huis. Als daar in de week zo duidelijk de gemeenschap met de Heere werd ervaren. Zijn stem gehoord mocht worden. Het verlangen om dan in het huis des Heeren samen met zijn volk vergaderd te zijn. Onder de bediening der verzoening. In bijzonder onder de verkondiging van het woord, maar ook in de bediening van het sacrament van de doop en het heilig avondmaal. En dan staat er zo en hij bleef voor het aangezicht van de Heer. Dat wil zeggen, hij neemt een eerbiedige houding aan voor de Heer. Er staat niet of hij geknield heeft, of dat hij met zijn handen naar de hemel heeft gestaan, of dat hij plat op de grond heeft gelegen. In ieder geval, wat ons blijkt, is dat zijn hart met diepe eerbied en ootmoed is vervuld geworden. Al die weldaad, waar de Heer hem gebracht heeft, zo lezen we, die hebben zo'n diepe indruk op hem gemaakt. Ze hebben zijn hart geraakt. Het zijn ook zulke overweldigende dingen die hij te horen gekregen heeft. En wat is dan de reactie van David? Wel deze. Wie ben ik, Heer? En wat is mijn huis? Heere, Heer, en hoe herkenbaar is dit, wanneer wij weten van Gods genade in ons leven. Ik heb het in mijn gebed al iets proberen te verwoorden. Wat het al is dat wij vanmiddag hier mogen zitten. En dat God door zijn dienst krijgt. Zijn woord tot ons richt. En we hebben geprobeerd duidelijk te maken hoe verheven majesteitelijk groot en heilig en goed God is. En dat hij dan tot ons niet te gezondaar het woord richt. Maar zeker wat een genade. Dan is het inderdaad genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Als wij die stem van God niet alleen gehoord hebben. Maar dat we hem ook hebben gehoorzaamd. Als dat woord van God gezaaid werd in ons hart. zodat wij het, en er zijn heel veel kinderen en jongeren in de kerk, zodat wij het met een Samuel mogen zeggen, want daar hoef je niet oud voor te zijn. Nee, Samuel schatten we 12 jaar oud. Dat je met een Samuel mag zeggen. Zo niet is dit er nu. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, zeg het maar. Dat je jezelf ervoor over krijgt. Dat je voor de Heere wilt zijn, zoals Psalm 108 het ook zo heerlijk verwoord. Mijn hart is bereid, oh God. Mijn hart is bereid tot 2 maal toe over. Daar spreekt u hartelijke bereidheid uit om voor de Heere te leven. En dan zeg je, ja, maar dat is de gesteldheid van mijn hart niet. Die gesteldheid had Saulus van Tarsen ook niet. Die blies dreiging en moord toen de Heere Jezus in zijn leven kwam. Dus zo kan het ook zijn. En met een hart boordevol vijandschap zit op het ogenblik. Dat je bij wijze van spreken je hart al bij voorbaat afgesloten hebt voor de kracht van het woord van God. Maar hij weet raad met vijanden. Zo staat het toch in de schrift. Vijanden worden met God verzoend, gelukkig. Stel je voor dat er eerst iets bij u of jou moest leven voordat God iets ondernam in onze richting. Zou niet best zijn. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Ik weet het, dat streelt ons vlees niet. Maar het is wel nodig. De kraan moet blootgelegd worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nee, leg de kwaal van de zonde maar bloot. Opdat die heiland ons zal genezen. Dat hij met die zalf van zijn genade ons zal genezen van al onze zonden. Saulus van Tars, ach u weet het. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is die zalige overgave. Er zijn voor de Heer. Maar ja, hoeveel zijn er niet die niet naar de stem van de Heere horen? Psalm 81. Wij leren als kinderen altijd als eerste versie. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Prachtig. Maar in diezelfde psalm staat dit. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Heeft zich ander gewoon naar zijn lust verkoren. Maar de Heere roept ons op. Niet alleen om te horen. Maar ook om te gehoorzamen. Zou u geen mooier woord willen of kunnen schenken als uit Jesaja 55. Neig uw oor. Dat is wat God zegt. Dus luister nou erg goed. Neig uw oor. En wat zegt de Heere dan? En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat betekent dus pas dan als wij horen en gehoorzamen zal onze ziel leven. Het geloof is namelijk uit het gehoor. En het gehoor uit het woord Gods. De Jezus heeft het zelfs zo verwoord. Doden zullen horen. We zeggen, ja, dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Maar wat nou bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Daar zit een geestelijk dode zondaar in de kerk. Geen enkele verwachting van u, jou of mij. Nooit. En dan worden de dienaren van Christus bevolen om tot dode zondaren het woord des levens te richten. Dat is het. Want dat woord is levend en krachtig in zichzelf. Als Ezechiël dat gezicht ziet van al die dorre doodsbeenderen, dan vraagt God aan hem, zullen deze beenderen weder levend worden? Ja, naar de mens gesproken, onmogelijke zaak. En dan zegt hij zo prachtig, Heere, gij weet het, nou u weet het. Als God dan gaat werken, dan komt alles in beweging. En zo is het nog, ook nu. Laten we maar niet te klein denken van dat wat we horen. Want het woord, het evangelie, zegt Paulus, is een kracht. Dynamiet staat er letterlijk. Tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat woord dus als zaad van de wedergeboorte, waardoor dat eerste geestelijke leven ontstaat, waardoor wij metterdaad geloven en ons bekeren, zeggen onze Duitse vaderen zo mooi. Want het geloof, dat is uit het gehoor. En datzelfde woord, waardoor wij tot het nieuwe leven worden verwekt, is ook het woord waardoor dat nieuwe leven wordt onderhouden. We gaan ervan leven. Als ik uw woord gevonden heb, zegt de profeet, zo heb ik het opgegeten. En Jezus zegt, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Wat hebben de discipelen niet gezegd tegen Jezus? Heere, geef ons altijd dit brood. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. Zoals wij mensen met elkaar communiceren, door woorden. Dat is toch de manier waarop wij met elkaar omgaan. Hoe leggen wij contact met elkaar? Door woorden. En hoe onderhouden wij contacten? Door woorden. En hoe geven wij uiting aan onze gevoelens jegens elkaar? Door woorden. Nou, zo wekt de Heer dus ook, werkt de Heer dus ook contact. Komt daar die band aan hem? Door de woorden. En dat vraagt dan toch om een antwoord. Hij is de eerste. Op zijn woord volgt ons antwoord. Op het woord gericht tot Samuel. De Heer riep hem alleen bij zijn naam, Samuel. Samuel. Ja, daar werd een antwoord op verwacht. En u weet het, Eli gaat hem daarin voor. Die zegt tenslotte, dan moet u zeggen, spreek Heer, want u krijgt hoor. Jongen van 12. En bij Maria, meisje van misschien 15, 16 jaar. Als ze dat wonderlijke woord van de Heer heeft ontvangen bij monden van de engel Gabriel. Wat zegt ze? Mij geschieden naar uw woord. De Heer vraagt om antwoord. Ook vanmiddag. Doe mij een stem hoor. En toon mij uw gedaante. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Ach, die bruid uit het Hooglied, die durfde zichzelf niet eens te vertonen. Zo verfomfaaid zag ze eruit. Ze had zich verstopt in de spleet van een steenrots. Nou, David geeft hier ook antwoord op dat heerlijke getuigenis van God. In die eerste versen heeft dat getuigenis van Nathan geklonken. Kijk eens, nou gaat hij dus naar het huis van God om antwoord te geven. En dan zegt hij, wie ben ik, Heere, Heere. We zeiden nu al wat een ootmoed. Tegenover die hoge God, gij zijt groot en er is niemand gelijk gij. O, wie ben ik dan, o Heer? En wat is mijn huis? Wie ben ik? Hij heeft al direct de handen vol aan zijn eigen leven. Ach, als je toch het leven van David beschouwt, dan ziet het er eigenlijk droevig uit. Wat zijn levensgeschiedenis betreft, de man naar Gods hart, laat dat duidelijk zijn. En toch, een man die vanwege het vele bloed dat hij heeft vergoten, al sowieso het huis van de Heere niet mocht bouwen, dat wordt hier niet gezegd, maar in het kroniekenboek wel. Hij heeft tijdens zijn leven een bloedspoor achtergelaten. En dat niet alleen om zich van zijn vijanden te ontdoen, maar ook in zijn ongekende wreedheid jegens de godvrezende Uria, man die in zijn liefde en trouw zijn leven voor vorst en vaderland wilde geven. Maar Uria, u weet het, moest doelbewust dood. Zorg dat hij sneuvelt in de strijd tegen de Ammonieten. opdat David zich meester kon maken van die wonderschone, mooie Bathsheba. Moordenaar en overspeler tegelijk. Bijzonder, hè, diezelfde profeet die hem hier nu toespreekt. Aan het einde van zijn levensgeschiedenis zo'n beetje. Want we moeten hoofdstuk 7 plaatsen achter al die gebeurtenissen van het leven van David. Diezelfde Nathan, die hier met dat heerlijke getuigenis komt, dat zijn huis en zijn koninkrijk en zijn troon zal zijn tot in eeuwigheid. Diezelfde Nathan die zegt dan na die vreselijke zonde, gij zijt die man. Wie ben ik, heren? Gij zijt die man. O, die woorden zal David zijn leven nooit meer vergeten. En hoe ontdekkend is dat woord ook naar ons toe, niet waar? U zult ongetwijfeld voor uzelf hebben geluisterd. Als ons zonderegister open gaat, waar moeten we beginnen? En waar moeten we eindigen? David zegt er dit nog van. Ziet, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Nou, er is nog meer. En wat is mijn huis? Let op, hè, mijn huis. Het is het huis van David. Het is zijn gezin. Het is zijn familie. En wat een tafereel hebben zich daar afgespeeld. Wie ben ik? Jazeker. Ach, kijk nou eens toch naar het huis van David. David had een zucht naar vrouwen. Hij is met 8 vrouwen getrouwd geweest. En dan had hij nog de nodige bijwijven. Dat zijn matresses, dat zijn vrouwen waarmee hij niet getrouwd was. Maar waarmee hij samenleefde. Alsof hij getrouwd was. Samenwonen was voor David de gewoonste zaak van de wereld. Was mijn huis? Absalom. Alle kinderen weten ervan. Zoon die zijn eigen vader van de troon wil stoten. Hem uit zijn paleis notabene verbreven heeft. En wat doet Absalom? Dat schande van zijn vader op datzelfde dak waar hij naar Bathsheba heeft staan gluren. Op datzelfde dak verkracht Absalom de bijwijven van zijn vader David. Dat was een publieke vertoning. Heel Jeruzalem kon er naar kijken. Wat is mijn huis? En wie ben ik? Amnon. Die Tamar, dochter van David, verkracht. En Absalom, die daar zo boos over was, dat hij Amnon vermoordde. Wat is mijn huis? Wie ben ik? Of misschien is dit, ach, ik weet niet wat het ergst is. Ik heb het gisteren nog zitten lezen. Hoe David in zijn hoogmoed een volkstelling gaat houden. En dan lees ik dat er 70.000 mannen stierven. 70.000 mannen stierven. Ter oorzake van zijn ongerechtigheid. Wie ben ik? Ja, dat maakt nou juist de verwondering uit hier van David. Dat de Heer tegenover al die zonden en al die ongerechtigheden, dat hij hem hier gebracht heeft. Dat hij nu er al over zijn sterven gesproken wordt, door Nathan te horen krijgt dat God hem zal zegenen met eeuwige zegeningen. Hoe bestaat het, zeggen wij allemaal nu. Ach, u bent al vooruit in de preek. Dat kan nooit omwille van David. Dat kan ook nooit omwille van Salomo, die hem straks op gaat volgen, want die doet er nog een schepje bovenop. Van hem lezen we dat hij vele vreemde vrouwen lief had. 1000 in totaal in een harem opgesloten. Helemaal voor hem. Dus om Salomo kan het ook niet. Oh, dat is er maar één. In wie deze belofte ja en amen is. En dat is de grote Davidszoon. En wat is dan heerlijk dat we van hem lezen. Dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Ja, zo'n middelaar hebben u en ik nou nodig. Die mens die volkomen rechtvaardig is. En nu zijn al die zonden van David. En nu zijn al die ongerechtigheden van Salomo. Op hem aangelopen. Dat heeft Jesaja al gezegd. Ja, waarlijk. Hij heeft onze aller ongerechtigheid. En dan mogen wij ook horen vanmiddag. Ja, waarlijk. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op hem. Dat is op de Heer Jezus Christus doen aanlopen. En dat is het woord dat nu verkondigd wordt. En dan staat er in vers 21. Om uw woord wil, hebt gij al deze grote dingen gedaan. Dat is om Christus wil. Die het eeuwige woord van God is. Het is alleen omwille van zijn verdiensten. Dat David niet weggeworpen is door de Here met een mannelijke wegwerping. Alleen voor dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus zijn de zonden van David geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En we hebben nu en ik alleen maar te leven bij dit woord der verzoening. De Heer Jezus heeft het zo verwoord. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Want anders hebben wij geen bestaansrecht voor God. Wie zijn wij? En wat is ons huis? O, laat dan een ieder zoals het avondmaalsformulier het zegt. Maar beginnen om zijn zonde. En om zijn vervloeking te overdenken. Opdat wij onszelf mishagen, staat er dan aan zich. En ons voor God verootmoedigen. En dan met die belijdenis van zondag 23. Dat ik... Dat is een geloofsbelijdenis, hè? Laat het duidelijk zijn. Zo wil het gehoord worden. Het wil in het geloof aanvaard worden. In zover ik zulke weldaad met de geloven gaat aannemen. Dat is het geheim van de kinderen Gods. O, we leunen op dat wat God beloofd heeft. Hoe de storm ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Op uw woord heb ik gehoopt op al die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Dit woord. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen van die gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat ben ik. Waar, waar. Dat is het nochtans van het geloof. Nochtans God. Zonder enige verdiensten van mijn kant, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schijnt en toerekent, evenals had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Kijk, daarom kan dit woord hier zo klinken. Die zonden zijn er niet meer. De schuld is volks, heb je uit die doek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Wat is mijn huis? Hoe verschillend zullen wij dat met elkaar beleven vanmiddag? Wat is mijn huis? Ach, misschien hebt u wel een voorbeeldig gezin. Dank God ervoor, want dat is geen vanzelfsprekende zaak. Dat is een groot goed. En anderen zal misschien met heilige jaloezie naar uw gezinnetje kijken en zeggen, oh, wat een mooi gezinnetje. Daar lijkt alles wel vanzelf te gaan. Maar het kan ook anders zijn. Dat kan er niet een leed en een verdriet zijn om ons eigen huis. Kinderen en kleinkinderen die het spoor volledig bijster zijn. Van God en zijn dienst niet meer willen weten. Als je gaat het steeds meer ervaren bij begrafenis. Dan wordt een van de ouders begraven en dan moeten de kinderen iets zeggen. En dan weet je niet wat je hoort. Alsof ze nooit van God en Christus hebben gehoord. Wat een praat hoor je soms niet. Bij de begrafenis soms maar van een kind van God zelfs. U herkent het, denk ik wel. Hoe droevig is dat? Kinderen en kleinkinderen die van God nog gebod willen weten. Het is wat getekend met het bloed van de Heer Jezus Christus tot een volkomen verzoening van alle zonden. En dan dat bloed onrein geacht. Zo onrein dat de kleinkinderen zelfs niet meer bij het doopvont worden gebracht. Wat een leed! Oh, dan is er toch maar één weg. En dat is onder de uitgebreide vleugelen van Christus vlucht. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Wat heerlijk dat u een gemeente hebt waar zoveel kinderen zijn, broeders. En jonge mensen. O, jullie mogen onder de adem van de Heilige Geest verkeren. Je kan nergens beter zijn. Want onderschat niet wat hier gebeurt. Hè? Hoeveel zullen er hier al geweest zijn. Die levend gemaakt werden door het woord Gods. Ik geloof dat ik al 40 jaar in het kerkje kom. Hier zijn wonderen gebeurd in al die jaren. Kun je het toch niet ontkennen. Hier zijn er levend gemaakt. En hier wordt het brood des levens opgegeten. Er zitten hier inderdaad mensen met open monden. En ze krijgen maar niet genoeg van dat wat God ons te eten geeft. Nou, doe je mond maar open. Hoe begeeriger u naar het woord bent, hoe meer u krijgt. Samuel zei het toch, spreek Heer. U krijgt woord. Maria, zo'n jong meisje. Mij geschieden naar uw woord. Toen David zo zwaar gezondigd had, toen kroop hij ook onder de vleugelen van de Heer. Denk eens aan Psalm 51, ik ga dat nu allemaal niet zeggen, maar dit zegt hij, wees mij genadig, o God, want ik ken mijn overtredingen tegen u, alleen heb ik gezondigd. Maar dan ook, o, ik kan er wel zo in verstaan. Je moet van je zondag. Dat is één. Maar dan ook. Schep mij een rein hart. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Als het is die begeerte naar het heilig voor de Heere leven. En dan ook. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Want kijk, dat is het, hè. Wat een vreugde is het om de Heer te mogen dienen en vrezen. Dat is toch de vreugde van je hart geworden. Daar is toch niks mee te vergelijken met dat wat de Heer geeft in zijn omgang met u, met jou en met mij. Geef mij, Heer, de vreugde van uw heil. Dat verheugt zijn in God naar waarde nooit te danken. En dat vanwege die geschonken gerechtigheid en heiligheid van Gods wegen. Daartoe is dit in uw ogen klein geweest, o Heere, Heere. Maar gij hebt ook over het huis van die kerk gesproken tot van verre heen. En dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. Kijk, al die welvaren die u hier te horen gekregen heeft. Ja, die reiken nog verder. Die gaan over de eeuwen heen. Tot van verre heen staat. Dat ziet op de verre toekomst. David doelt erop die woorden uit vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. En uw troon zal vast zijn. Tot in eeuwigheid. En dan wordt er over het sterven van David gesproken in vers 12 en 13. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij met uw vader ontslapen zult zijn. En dan dat cruciaal nakomeling staat er in de herziende vertaling. Maar hier staat nog: zo zal ik uw zaad doen opstaan dat uit uw lijf zal voortkomen. Nou, dat is niet het zaad van Salomo. Ja, in eerste instantie natuurlijk wel, want die zal het huis voor de Heer gaan bouwen en die zal de vredesvorst zijn. Maar we hebben zojuist gehoord, en als je leest hoe dat leven van Salomo dan uiteindelijk eindigt. Oh, wij geloven zeker dat die man thuis is gehaald. Maar ook echt voor rekening van Christus alleen. Anders zou het eeuwig onmogelijk zijn. Want het lijkt wel alsof hij aan het eind van zijn leven met des te meer ijver de afgoden gaat dienen. Het is onbegrijpelijk, maar nochtans. We moeten maar nooit denken dat er in u en mij zulke dingen niet kunnen gebeuren. Want, ach, wij zijn tot alle boosheid geneigd te beleiden. O Heer, hou ons vast, alstublieft. Maar zo zal ik uw zaad doen opstaan dat uit uw lijf zal voortkomen. Nou, dat is het zaad dat al in het paradijs is beloofd. Dat de kop van de slang zal vermorzelen. Die heerlijke moederbelofte waaruit al die andere beloften aangaande Christus en zijn koninkrijk geboren zijn. Dat is datzelfde zaad waarover gesproken wordt, het Abraham. In uw zaad, dat is dat zaad als van één, dat is Christus, geboren zal worden. Zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Dat is in Christus. Nou, dat zaad, dat is ook aan David beloofd, dat horen we hier. Psalm 89 zingt daar ook zo heerlijk van. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. En dan staat er dat in wet der mensen, heren, heren. Dat wil zeggen, de verklaarders verschillen nogal wat, maar ik denk dat dit toch het meest aansprekend is wat ik nu zeg. Zoals mensen hun nalatenschap middels woorden, middels een wet, middels een testament, middels een wilsbeschikking overlaten aan hun erfgenamen. Zo geeft God dat woord hier over de eeuwen heen. En wat ons, dat is u en jou natuurlijk ook al opgevallen bij het lezen van dit schriftgedeelte, dat David hier een gebed bidt. Waarin hij voortdurend zegt, heren, heren, in dit hoofdstuk tot 6 maal toe. En waarom valt het op? Nou, omdat u het nergens anders hoort. Abraham heeft het 1 keer gezegd, heren, heren, in Genesis 15. Maar hier horen we het notabene 6 keer. Heren, heren. En dan die eerste naam in kleine letters. Dat wil zeggen dat er in het Hebreeuws Adonai staat. Dat is de almachtige God, de schepper van hemel en van aarde. En dan die naam Heere met hoofdletters, dat weet u allemaal, dat is Yahweh in het Hebreeuws. De God van het verbond, de God van alle heil en zaligheid. Denk aan Psalm 68, daar moet u maar aan denken als u over Yahweh hoort zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijs? Dus als hier dan over Adonai, Yahweh wordt gesproken, David kan God niet groter denken. En David kan God niet groter prijzen dan met deze woorden. Heren, heren. En dan vertrouwt hij zich in dit gebed helemaal aan deze God toe. En aan al zijn beloften. Kijk maar. In vers 20. En wat zal David nog meer tot u spreken? Want gij kent uw knecht. Heren, heren. Ja, wat zou hij nog meer zeggen? Hij voelt zo dat woorden tekortschieten. En dat kan ik zo begrijpen, nietwaar? Wat moet ik nou nog meer zeggen? Ach, dan grijpen we altijd maar weer terug naar het woord van God zelf. En dat zien we in vers 21 terug. Om uw woords wil. Prachtig. Om de grootheid van Gods grote daden te verwoorden, grijpen we weer terug naar het woord van de Heer. Gij kent uw knecht. Ook weer die ootmoed, niet waar. Gij kent uw knecht. In Psalm 139 heeft hij dat zo heerlijk bezongen. Gij kent mij. Gij doorgrondt me zitten. En mijn opstaan. En gij kent van verre mijn gedachten. Nou, kijk eens wat hij hier uitspreekt. In vers 21. Hij weet niet meer wat hij zeggen moet. Zo heerlijk en groot is het, woorden schieten tekort. Maar dan grijpt hij naar het woord van God om uw woord wil. En dan, ja, dan gaat het wel heel diep. En naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om ze aan uw knecht bekend te maken. Als David terug wil naar het hart van God, en zo vergaat het u en mij en jou ook vandaag nog. Als wij terug willen naar het hart van God, dan komen we in de schrift terecht. Naar het hart van God, dat wil zeggen naar het welbehagen van God. Ach, dan moeten we terug naar de eeuwigheid. En dan duizelt het ons over de geest. Ja, hoe moet ik het dan verklaren? Nou, met woorden die God spreekt. Hoe dan? Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met koorden van goedertierenheid. Zo komen we in het hart van God terecht. Het woord. De kanttekenaren die zeggen hier. Verstaan moet worden door het woord. En dan schrijven ze dat woord met allemaal hoofdletters. Dat is de eeuwige Zoon van God. Die het zelfstandige woord van de Vader is. En wie al de beloften van God ja en amen zijn. Hoe heerlijk is dat dan niet verwoord bij de geboorteaankondiging door de engel Gabriel. Daar zegt de engel tegen Maria, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal aan de troon van zijn vader David geven. Kijk, daar komt die belofte. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. U ziet wel, die engel Gabriel die zegt niks anders dan wat Nathan hier tegen David heeft gezegd. En dat wordt nou alles in Christus Jezus vervuld. Zacharias zingt ook al van hem. Hij heeft een hoorn der zaligheid voor ons opgericht. In het huis van David zijn knecht. U merkt wel. Dat wij in de naam van Jezus. Zoals die in de schrift wordt geopenbaard. Doordringen tot het hart van God. Om uw woord wil. En naar uw hart. Dat wil zeggen naar het voornemen van uw hart, naar uw welbehaag. Dus alles wat God in zijn genade en zijn goedheid schenkt aan zondaren, dat komt voort uit dat liefdehart. Daarom zingen we ook in Psalm 89, door u alleen, om het eeuwige welbehaag. De berg der verheerlijking, we staan voor de Lijdenszondag volgende week. Nou, u weet het, op de berg der verheerlijking wordt de uitgang van Jezus verkondigd. Dat wil zeggen, in zijn bitter lijden en sterven, met daaraan verbonden zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar het gaat wel door lijden tot heerlijkheid. En dan gaat God die heerlijkheid al openbaren, die hij van plan is zijn zoon te geven. Dat is dat welbare. En wat zien we dan? Nou, dan staat hij in volle heerlijkheid. Zijn kleding wordt blinkend als de zon. Wat glans, wat majesteit hebt gij die voorbereid. En wat zegt God dan? Dan legt God zijn hart bloot. Naar het hart van God. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En dan komt het weer waar we halverwege de preek over gehad hebben. Hoort hem. Nou, wat is er nou tegen? Om naar zijn stem te luisteren. Wat is er nou op tegen om naar de stem van de Heer Jezus te luisteren? Op wiens lippen genade is uitgestort. Opdat we eeuwig door hem gezegend worden. Ook kwam het er nog niet van. Onder de preek. Nou dan nog voor de laatste keer. En dan gaan we naar huis. Voor de laatste keer. Jezus is wachtend. O zondaar op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij nu. biedt u verlossing en troost in uw smart. Kom nu verdwalen en geef hem uw hart. Kom dan tot Jezus, zijn liefde geldt u. Kom tot de heiland, want hij roept u nu. Haast u tot hem. Hij verlost en maakt vrij. Wellicht, mijn vriend, is uw einde nabij. Amen. Zingen we Psalm 89, het 15e vers. Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God. We mochten met David in uw heiligdom verkeren. Zo nabij de bediening der verzoening. Dat volkomen offer in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gebracht is ons voor ogen geschilderd. En alleen dat offer reinigt ons van alle zonde. Dat bloed dat ons aan de voorhoofden vastgemaakt is, toen we niet eens wisten dat we er waren. Maar u was er. Zo hebt u zich ook willen openbaren. Ik ben de Heer, uw God. O Heere, geef dat die stem gehoord is in ons leven. Of alsnog gehoord zal worden. Misschien hoorden we hem vanmiddag voor de eerste keer. Wat kunnen we veel in de kerk zijn zonder dat er ook maar enig contact met u is. Dan gaan we de kerk weer uit met de gedachte. Wat heb ik er nou eigenlijk allemaal aan gehad. O Heer, laat ons niet klein van u denken. Dat wij acht zullen geven op het woord dat van u gesproken wordt, zoals Lydia dat mocht doen. In alle eenvoud, dat woord, zoals het van de Thessalonicenzen geschreven staat, aan mogen nemen voor wat het waarlijk is, het woord van de God. O, die handen die zich uitstrekken naar u en om verzoening vragen, om vergeving. Van al het ons. Heren, misschien is er heel wat losgemaakt vanmiddag. Als we het hebben over onszelf en als we het hebben over ons huis. Wat kan er al niet zijn wat ons te neerdrukt. Maar gelukkig daar zijn we niet mee geëindigd, zoals ook de profeet Nathan daar niet mee eindigde. Nadat gij zijt die man, volgde toch die heerlijke daad van de verzoening. Mocht de vreugde van het heil geschept worden en niet met maat. En mocht dat heil toch ook verkondigd worden. Dat heil heeft God nu doen verkondigd. Heeft de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, ook vanmiddag tentoon willen spreiden voor ons. O, u bracht ons bij de krib. U bracht ons bij het kruis. Opdat we maar zouden zien op hem die het gezegd heeft. Zie op mij en word behouden. O, alle gij einden der aarde. Heere, dank voor wat u gaf. We mogen u bidden voor al degenen die gij ook vanuit deze gemeente een plek heeft gegeven wereldwijd. Wil ze nabij zijn en al een arbeid voor u en voor onze naasten. Laat het zijn tot uw eer en tot zegen voor wie ze werken. Wij danken u dat de behandeling van mevrouw Baas mocht slagen. O, wil haar weer genadiglijk oprichten. Herstel geven zodat ze ook het ziekenhuis ontslagen mag worden. We denken aan allen die in het ziekenhuis verblijven. Ach, Heere, wat kunnen er zorgen zijn, ook in ons gezin of in onze familie, voor dierbaar die ziekte hebben. Misschien niet eens weten wat ze hebben. O, ons verb, zou u nog beterschap willen geven, genezing naar de grootheid van uw genade. Mogen u erom benodigen, Heere. Gij zonen Davids, laat het maar gehoord worden. Ontferm u onze. Heere, wil nog wonderen doen, op wonderen horen. We mogen u bidden voor deze gemeente. Jong en oud, wat een zegen. Dat er nog zoveel jongeren en kinderen in uw huis mogen zijn. We denken ook aan alle ouders en opa's en oma's. Ach, wat komt zo'n woord, wat is ons huis toch ook naar ons toe als ouders en grootouders. Wat kunnen er al niet een zorgen zijn? Of misschien juist wel de verwondering en de aanbidding. Dat onze kinderen nog mogen wandelen in de vrezen des Heeren. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Heere, we kunnen er niet genoeg naar verlangen. En we kunnen u niet genoeg voor danken. We bidden u voor onze broeder, die u hier een plaats hebt gegeven. Zegen hem in zijn bediening, op de kansel en daaronder, aan de huizen, in alle werk dat hij mag doen. En wil met de broeders zijn, Heere, ze mogen ook hun arbeid in het midden der gemeente doen. Geef allen die een taak hebben, de zegen van u. We vragen u dit alles uit louter genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leren in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. gemeente gaat heen, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.